Vanmorgen gaan we verder met het Bijbelboek Openbaring. En tot nu toe hebben we 3 inleidende delen gehad. En vanaf nu gaan we gewoon geleidelijk door Openbaring heen. Diverse versen uit Openbaring 1, die zijn in de inleiding al langsgekomen. En toch gaan we vanmorgen opnieuw beginnen bij Openbaring 1 vers 2. En dan gaan we tot en met vers 8 vandaag. Nou, de laatste keer hebben we gezien dat Bijbelversen vaak 3 toepassingen hebben. De ene is gewoon een historische toepassing. Dingen zijn gebeurd, dingen zijn geschreven, gewoon ja, zoals ze staan. Dingen zijn geschiedenis. Maar er is ook de leerstellige toepassing. En er is de geestelijke toepassing. En de laatste keer hebben we een aantal voorbeelden gezien dat de Openbaring eigenlijk leerstellig helemaal niet voor ons, voor de gemeente is. Maar voor de periode van de grote verdrukking. We hebben onder andere gezien dat ons deel niet is aan de boom des levens. Want in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven. Terwijl Openbaring daar wel over schrijft dat mensen deel krijgen aan de boom des levens. Nou, dat zal letterlijk zijn omdat die boom terug gaat komen naar de aarde. Maar op dat moment zijn we al bij hem. Zullen we met hem regeren in zijn koninkrijk. Dus het is voor mensen die dan leven. Dus Openbaring is eigenlijk voor mensen in de grote verdrukking en daarna. Maar dat neemt niet weg dat we ervan kunnen leren over Gods plan. En dat we daar zelfs geestelijke lessen voor ons persoonlijk uit kunnen trekken. Maar laten we allereerst lezen Openbaring 1 vanaf vers 2. De welke, en dat gaat dan over Johannes. De welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik, zei de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. In Openbaring 1 vers 2 hebben we gelezen de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Johannes getuigde het woord van God. Johannes, die heeft zelfs bijgedragen aan het woord van God. Hij mocht onder andere het evangelie aan Johannes schrijven. Overigens, hij heeft ook 3 brieven geschreven en een boek Openbaring. Maar hij heeft onder andere dat evangelie naar de beschrijving van Johannes mogen schrijven. En als je daar dan in kijkt wat daarin geschreven staat in Johannes 21 vers 24. Johannes 21 vers 24. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Dus Johannes getuigde door wat hij geschreven heeft. Zo mocht hij bijdragen aan het woord van God. En dat was een van de redenen waarom hij verbannen werd naar de eiland Patmos. Kijk maar in Openbaring 1 vers 9. In Openbaring 1 vers 9... zegt, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Nou, die andere reden lezen we hier dus. Die andere reden waarom hij verbannen was, is dat hij getuigde van Jezus Christus. Nou, dat evangelie dat ik net al aanhaalde, daar getuigde hij in van Jezus Christus. En hoe getuigde hij daarin? Nou, onder andere door de oud-testamentische profetieën te laten leven. Je komt geregeld tegen in het Johannes-evangelie dat er staat dat in vervulling ging hetgeen geschreven was. Je kunt dat vinden in Johannes 12 vers 38, Johannes 13 vers 18, Johannes 15 vers 25, Johannes 17 vers 12, Johannes 18 vers 9, Johannes 19 vers 24, 28 en 36. Dus Johannes getuigde vanuit de geschriften van het Oude Testament dat Jezus Christus de Messias was, dat hij de Zoon van God was die komen moest en die zou sterven en opstaan voor de zonde van de mensen. Mensen het eeuwige leven konden krijgen, kunnen krijgen. Nou, daarnaast getuigde hij, lazen we in Openbaring 1 vers 2, van hetgeen hij gezien heeft. Dus hij getuigde van het woord Gods, van Jezus Christus en van hetgeen hij gezien heeft. Nou, dat hetgeen hij gezien heeft is een verwijzing naar het boek Openbaring zelf. Want Johannes, dat lees je in Openbaring 1 vers 10, die werd in de geest verplaatst naar de dag des Heren. Nou, kom je in de kerk en dan zeggen ze, ja, hij werd op de zondag, hij was op de zondag. En sommigen zeggen dan, hij was in de zondag in vervoering. Nee, de dag des Heren, als je dat in de schrift gaat bekijken, dat is de dag van de Heer Jezus Christus, alleen niet beginnend met de rechterstoel verwijst het naar de gemeente, maar beginnend met de grote verdrukking. Als je in de profeten leest, kom je dat regelmatig tegen, de dag des Heren. Johannes was verplaatst naar die dag des Heren. Hij was door de Heren in de geest genomen en geplaatst in de grote verdrukking. En daar moest hij opschrijven hetgeen hij zag. En je leest dat in Openbaring 1 vers 11 en Openbaring 1 vers 19. Ja, Openbaring 1 vers 11 zegt, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. Ja, vers 10 zegt dat hij in de geest genomen werd, geplaatst werd in de dag des Heren. En vers 11 zegt, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. Nou, dat is gebeurd. Johannes getuigde van hetgeen hij gezien heeft. En dat getuigenis hebben wij in het boek Openbaring. Vervolgens gaat Openbaring 1 vers 3 als volgt verder. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. In de brieven aan de gemeente lezen we dat je opgeroepen wordt om een arbeider te zijn in het woord van God. 2 Timotheus 2 vers 15 zegt dat. Wees een arbeider in dat woord. Benaastig je. Zo word je dus ook hier opgeroepen om in dit geval het boek Openbaring te lezen. Ermee bezig te zijn, ernaar te horen. Maar ook de woorden die de Heere Johannes gegeven had om die woorden te bewaren. Want het gaat niet om onze eigen visie. Het gaat niet om wat wij denken dat er hoort te staan. Nee, God heeft zijn woorden gegeven. Het gaat erom wat er staat. Wat heeft de Heere God gezegd? Zoals we in de inleiding gezien hebben, gaat Openbaring, ja, met name eigenlijk over de tweede komst van de Heer Jezus en de weg daarnaartoe. Wat dus ook in het thema verwerkt is, hè? Die is en die was en die komen zal. Dat is naar aanleiding van Openbaring 1 vers 4 en 8, daar kom ik zo nog op terug. Zo hebben we dus gelezen, want de tijd is nabij. Want de tijd is nabij. Het bijzondere als je daarover nadenkt, want de tijd is nabij, is dat dat al ongeveer 2000 jaar geleden geschreven is. Want de tijd is nabij. En nog is de Heere niet teruggekomen. Dus hoe moeten we dat zien? Want de tijd is nabij. Heel vaak wordt geloofd, wordt aangenomen, dat de Heer Jezus al ongeveer 2000 jaar lang elke dag zou kunnen terugkomen. In het Engels wordt dat aangeduid met de term imminent. En o wee je gebeente, als je daar iets tegen inbrengt, nou, ik ben overtuigd, op grond van Gods woord, dus ik ga er wel iets tegen inbrengen, dat het helemaal niet 2000 jaar lang al elke dag kan gebeuren. Het kan wel, de Heer kan alles. Maar hij heeft dingen geprofeteerd. Hij heeft laten zien dat het anders zou lopen. En de mensen hadden dat kunnen weten. Ik bedoel, waarom zou de Heer, en Clarence Larkin heeft dat in zo'n schemaatje weergegeven, Waarom zou de Heere 7 scheppingsdagen gegeven hebben? En waarom herkent men daarin de 7000 jaren van de geschiedenis van de aarde? 4000 jaar geschiedenis van het Oude Testament en 3000 jaar geschiedenis van het Nieuwe Testament. Clarence Larkin telt er een 8e bolletje bij voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Of telt er, die tekent hij erbij, maar eigenlijk is dat de eeuwigheid. Dus als je het over de geschiedenis van de huidige aarde hebt, moet je tot het 7e bolletje gaan. En dat staat ook boven het schema. The 7000 years of human history, de 7000 jaren van de menselijke geschiedenis. Dus waarom zou de Heere dat geven? Sterker nog, waarom zou hij profetisch de geschiedenis van de gemeentetijd gegeven hebben in Openbaring 2 en 3? En daarbij aangetoond hebben dat na Laodicea, na die laatste gemeente, de hemel opengaat en iemand opgenomen wordt als type, als beeld van de opname van de gemeente. Waarom zegt hij eerst moet dit allemaal gebeuren en dan ga ik de gemeente opnemen? En wanneer je de brief aan de gemeente leest, schrijft ook de apostel Paulus dat eerst de afval van geloof gekomen moet zijn en de zoon des verderfs geopenbaard moet zijn, hè, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 3, voordat de dag van Christus, dat is gericht op de gemeente, niet de dag des Heren, maar de dag van Christus, dat de gemeente opgenomen wordt en voor de rechterstoel van Christus komt, daar begint de dag van Christus voor de gemeente mee, voordat die gaat plaatsvinden. Kortom, blijkbaar heeft de Heer zelf geopenbaard dat hij na zijn hemelvaart nog even weg zou blijven. In ieder geval heeft de Heer dat voor de gemeente duidelijk gemaakt. En waarom schreef Johannes dan, de tijd is nabij? Nou, om het plaatje compleet te maken, schreef niet alleen Johannes dat de tijd nabij was, maar de profeten in het Oude Testament schreven al dat de tijd nabij was. En het mooie is dat dat voor mij in deze voorbereiding eigenlijk duidelijk werd. Ik heb het al vele malen gelezen en opeens zag ik het in de voorbereiding. Omdat je ernaar gaat zoeken, mee bezig bent. En dan zie je opeens, maar hey, in het Oude Testament zeiden ze het al. Laten we als voorbeeld Jesaja 13 vers 6 opzoeken. En daar gaat het dus om de dag des Heren. Hè? In het Oude Testament was de gemeente nog niet geopenbaard. Dus de Heren spreekt daar over de dag des Heren. Jesaja 13 vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Nou, Jesaja 13 vers 6 is niet de enige plek. Je kunt dat ook vinden in Ezechiël 30 vers 3. Ja, de teksten staan op de dia. Ezechiël 30 vers 3, in Joël 1 vers 15, in Obadja 1 vers 15 en in Zefanja 1 vers 7 en 14. Hoe kan dat? Nou, het is verduidelijkend om die 7 dagen van de menselijke geschiedenis gewoon even uit te tekenen. Nou, Clarence Larkin heeft dat in dit schemaatje gedaan. Ik heb het iets vereenvoudigd en ik heb het zo weergegeven. Elk streepje staat voor 1000 jaar in die menselijke geschiedenis. Voor het kruis de 4000 jaar van de geschiedenis van het Oude Testament. Na het kruis de 2000 jaar van de gemeentetijd. En straks in de toekomst het 1000-jarig vrederijk. In totaal 7000 jaar. Wat je dan ziet, en dat vond ik bijzonder om te zien toen ik het ging uittekenen. In de eerste 3 dagen kom je het niet tegen, voor zover ik het gevonden heb. Maar de profeten die beginnen dan opeens in 600, 700 en 800 voor Christus te roepen, de dag des Heren is nabij. We hebben daar net een tekst van gelezen en ik heb de andere teksten genoemd. Dat deden zij dus, om het zomaar te zeggen, op de 4e dag zeiden zij, de tijd is nabij. Nou, toen de Heer Jezus op aarde kwam, zei hij bijvoorbeeld in Matteüs 4 vers 17, laten we dat voorbeeld ook opzoeken. Matteüs 4 vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nou, kun je op meerdere plekken vinden. Matthäus 3 vers 2, Matthäus 10 vers 7. Het koninkrijk der hemelen is een verwijzing naar het duizendjarig vrederijk. En de Heere zei dus dat het duizendjarig vrederijk nabij was toen hij op aarde was. Wanneer de Joden hun Messias niet verworpen hadden, dan had de Heer Jezus kort na zijn hemelvaart terug kunnen komen. In het verleden hebben we daar wel eens bij stilgestaan. Nou, dan eigenlijk alle profetieën eerder in vervulling hadden kunnen gaan. God heeft de Joden, zeg maar, die kans gegeven. Maar de Joden verwierpen hun Messias. En dat koninkrijk is uitgesteld. Even voor de duidelijkheid, een stap ertussen. Het had dus hier kunnen beginnen. En wat je dan dus ziet, is dat de profeten op de vierde dag aankondigden wat op de vijfde dag had kunnen beginnen. Het is nabij. De Heer Jezus zei, het is nabij. Het had kunnen beginnen. En dan moet je dus voorstellen dat de Heer zegt, in 800 voor Christus al, door de profeet Joël, en die jaren is ongeveer, hè, ongeveer 800 voor Christus. Daar al zei, het is nabij, maar ja, het duurde toch nog wel 800 jaar voordat de Heer Jezus kwam. Dat is ook even een belangrijke om te zien. Voor mensen is dat best nog wel een lange tijd, zullen we maar zeggen. Maar omdat de Joden dus onder andere bij Stefanus de Heer Jezus opnieuw verwierpen, is de boodschap van het evangelie naar de heidenen gegaan. We lezen dat onder andere in Handelingen 13 vers 46, zijn meerdere versen, dat Paulus zegt, jullie verwerpen het, dus ik keer mij tot de heidenen. Daarmee is dat koninkrijk niet aangebroken, maar dat koninkrijk is uitgesteld. De gemeente is in de geschiedenis ingevoegd door de Heer. Nou, Johannes, die schreef Openbaring aan het begin van de gemeentetijd. Maar wat gebeurde er? Johannes werd door de Heer verplaatst in de grote verdrukking. En toen zei hij, want de tijd is nabij. Want ja, als de grote verdrukking start, dan is die toekomst van de tweede komst nu eenmaal nabij. En zo kun je dan in Openbaring 1 vers 1 ook lezen, dat de dingen die in Openbaring beschreven zijn, met haast staan te gebeuren. Ja, op het moment dat die grote verdrukking staat, dan gaan die dingen met haast gebeuren. Maar als je dit complete plaatje in je hoofd houdt en ziet dat de Heere hier in het Oude Testament op de vierde dag zegt dat de tijd nabij is en dat het dan nog 800 jaar duurt, dan zie je dat je zelfs, als de apostel Johannes aan het begin van de gemeentetijd kunt zeggen, het is nabij. Want de eerste grote gebeurtenis, profetisch gezien, is gewoon ja, dat de Heere zijn gemeente thuis gaat halen en dat dan die grote verdrukking komt en dat die dag van des Heeren, de dag van Christus, dat het allemaal gewoon zich gaat ontvouwen. Het is gewoon de eerstvolgende gebeurtenis. Eerstvolgende grote gebeurtenis. Dus zelfs op die manier kun je zeggen, het is nabij. Ondertussen leven we vandaag de dag in, of beter gezegd, aan het eind van Laodicea. En je kunt dus zelfs op basis van ons menselijk begrip, ook van de tijd, zeggen, want de tijd is nabij. Al weten we zelfs nu niet exact hoe lang het nog gaat duren. Velen branden daar hun handen aan door iedere keer weer een datum te noemen. Dat moet je niet doen, want we weten het niet. We weten de dag nog het uur. We weten wel dat zijn komst aanstaande is. En de komst die in Openbaring beschreven wordt, ik praat natuurlijk af en toe over de opname, omdat wij als gemeente daarnaar uitzien, maar de komst die in Openbaring beschreven wordt, is die tweede komst van de Heer Jezus op aarde. Dat zijn koninkrijk gaat beginnen. Openbaring 1 vers 7 getuigt daarvan. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dat is die tweede komst. Over de verschillen tussen de opname en de tweede komst hebben we in de inleiding wat uitgebreider stilgestaan. Maar dit is de tweede komst, dat de Heere zal komen met grote kracht en heerlijkheid en dat elk oog hem zal zien. Zo staat er van de Heere in Openbaring 1 vers 4, geschreven, die is en die was en die komen zal. Die is en die was en die komen zal. Dat zie je in Openbaring 1 vers 8 terugkomen. Openbaring 1 vers 8 zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dus die is, die was en die komen zal, zie je in beide versen, toch zit er een verschil tussen vers 4 en vers 8. En daar wil ik even bij stilstaan, want als je op dat verschil gaat letten, dan ga je zien dat de Heer Jezus Christus God is. Hij was God en hij is God. Hij is niet alleen de Zoon van God, maar hij is God. In Openbaring 1 vers 4 bidt Johannes de lezers genade en vrede toe van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten. Wat zijn de zeven geesten? Dat is de Heilige Geest. Je kunt dat eventueel in Jesaja 11 vers 2 vinden, dat Gods geest, ja, die bestaat uit zeven. Zo zie je dat bij de Heere wel meer dingen uit meerdere delen bestaan. De Heer is één en hij is drie. Zo zijn er dingen één, maar die bestaan uit zeven delen, onder andere de geest. En ja, zo kun je meer voorbeelden noemen. Dus als het om de zeven geesten gaat, dan gaat het om de Heilige Geest. Dus Johannes, die bidt die genade en vrede toe van hem die is, die was en die komen zal, en van de geest. En dan lees je in vers 5, en van Jezus Christus. Het is één zin die doorloopt. Van hem die was, die is en die komen zal, en van de geest, en van Jezus Christus. Wat zegt dat over die eerste? Die was, die is en die komen zal. In vers 4 gaat het niet over Jezus Christus, maar gaat het over God de Vader. Dat is die drie-eenheid, die je van sommigen niet mag noemen, maar waar de schrift wel van getuigt. De drie-eenheid is in dit geval geen Bijbels woord, maar het omschrijft wel wie God is. Hij is één en toch bestaat hij uit drie. En in 1 Johannes 5 vers 7, twee bladzijden terug, 1 Johannes 5 vers 7, daar staat ook, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dus Johannes bidt de genade en vrede toe van de drie enige God. Nou, wij denken natuurlijk, als we horen die was, die is en die komen zal, in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus. Daar denken we als eerste aan. Maar blijkbaar kan het dus ook staan voor de Vader. En laten we eerlijk zijn, de Vader was, hij bestond. De Vader is ook, hij bestaat en de Vader zal zijn. Hij is eeuwig. Dat is wat de schrift getuigt. Een mooi vers daarover is Psalm 90 vers 2. Psalm 90 vers 2. Dat zegt, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Punt. God is eeuwig. We zagen net dat de getuige in de hemel is de Vader, het Woord en de Geest. Dus Johannes gaat eigenlijk van zijn getuigenis van Jezus Christus, gaat hij naar de getuigenis die de Heere zelf geeft. Hij laat de Heere zelf getuigen. En het mooie is dat 1 Johannes 5 vers 9, de context van 1 Johannes 5 vers 7, waardoor staat dat deze drie zijn één, dan staat er in 1 Johannes 5 vers 9, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Wat God getuigt, dat is ja, meerder dan wat mensen getuigen. Nou, het mooie is dat Openbaring 1 vers 5, dan eindigt dat met en van Jezus Christus. Maar dan gaat dat vers gaat verder over Jezus Christus. Kijk maar wat er in 1 vers 5 staat. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Toen Heer Jezus naar de aarde kwam, stierf hij voor de zonde van de mensen. Hij stond op uit de dood. Dus je kunt je als mens laten wassen van je zonde in zijn vergoten bloed. Dan staat er dus dat Jezus Christus gaat terugkomen in vers 7 van Openbaring 1. En dan zegt Openbaring 1 vers 8 dus van Jezus Christus, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus is de Almachtige God. En dat is zo mooi dat dat uit dit gedeelte spreekt. Hij is de Almachtige God. En daar waar 1 Johannes 5, we hebben het net gezien, spreekt over het getuigenis dat God geeft. Zegt 1 Johannes 5 vers 20. Zelfde context weer, alleen een paar versen verder. Zegt 1 Johannes 5 vers 20. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En dan komt hij. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Jezus Christus is de waarachtige God. Het is dan ook niet voor niets dat het Nieuwe Testament, de brief van Paulus, getuigen dat Jezus Christus was God geopenbaard in een menselijk lichaam. Wordt wegverklaard in nieuwe vertalingen, maar het staat geschreven. Hij was God geopenbaard in een menselijk lichaam. Nou, de Heer Jezus was. Hij was bij God de Vader. Ik denk dat we die overbekende tekst, Johannes 1 vers 1, wel kennen. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan lees je in de Bijbel, onder andere in Filippenzen 2 vers 7, dat hij een mensengestalte aannam, om mensen het eeuwige leven te kunnen geven. Doordat hij een mensengestalte aannam, kon hij zijn lichaam laten verbreken, zijn bloed vergieten. En omdat hij God geopenbaard was in de mensenlichaam, kon hij opstaan uit de dood. Ga je de Bijbel van voor naar achter lezen, dan zie je dat de Heer Jezus aangekondigd wordt als een profeet. Er wordt in Deuteronomium 18 vers 15 onder andere verwezen dat de Heer Jezus Christus, zijn naam wordt daar niet genoemd, maar er wordt wel aangekondigd dat er een profeet zou komen als Mozes. Nou, dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. Jezus Christus verkondigde Gods woorden. Toen hij op aarde was, wist hij al dat hij zou gaan lijden, sterven en opstaan uit de dood. Daar profiteerde hij over. Dus dat was zijn profeet zijn. En als profeet werd hij ook verworpen. In Matteüs 23 vers 37, daar kun je dat lezen. Hij werd verworpen als profeet. Maar wij weten, de schrift getuigde van, hij is opgestaan uit de dood. Hij is naar de Vader gegaan. En wat is de Heer Jezus Christus nu? Hij is nu de hoge priester. Hij is in de hemel bij de Vader om voor ons te bidden. Nou, de hoge priester, voorbeeld van een vers waar dat in staat is, Hebreeën 8 vers 1. Hebreeën 8 vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Hij is bij de Vader om voor ons te bidden, zegt Romeinen 8 vers 34. Hebreeën 4 vers 16 zegt dat je tot zijn troon mag naderen om barmhartigheid en genade te vinden, om geholpen te worden, te zijner tijd. Maar eens laat de schrift zien, komt de Heer terug. En dan zal hij heersen als koning. Dan zal hij heersen als koning. En ook zo'n bekend vers, Openbaring 19 vers 16. Als de Heere dan terugkomt, dan staat er van hem geschreven dat hij op zijn kleed iets geschreven heeft, een naam. En die naam is Koning der Koningen en Heere der Heren. Openbaring 19 vers 16 zegt, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. De Heere zal regeren. En daarin zie je dus die driedeling terug van de Heer Jezus die was. Hij was profeet. Die is, hij is hoge priester. En die komen zal. Hij zal koning worden. En die drie dingen moet je niet door elkaar gaan halen. Want als je hem nu als koning gaat zien, dan plaats je hem verkeerd. Ja, God is eigenlijk koning over alles, maar Jezus Christus zal koning op aarde worden en dat is hij nu niet. Anders ga je het koninkrijksevangelie toepassen op vandaag de dag. Maar daar leven we in die tijd leven we niet. We leven in de gemeentetijd. Hij zal koning worden. Dat is toekomst. Nadat de Heer Jezus in Openbaring 1 vers 8 geïdentificeerd wordt met God de Almachtige, omdat hij God is, blijkt ook uit het feit dat hij de Alpha en de Omega, het begin en het einde genoemd wordt. De Heer noemt zichzelf in het Oude Testament namelijk ook zo. In Jesaja 44 vers 6. Jesaja 44 vers 6, en dat is weer een van de voorbeelden, want het komt een paar keer voor. In Jesaja 44 vers 6, daar staat geschreven: Zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn verlosser, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Behalve mij is er geen God. Dus wat mensen ook beweren. Ik bedoel, Jehova's getuigen ontkennen dat Jezus Christus God is. Maar als je gaat kijken naar de vertalers die met de nieuwe vertalingen bezig zijn, die vallen ook iedere keer weer de godheid van Jezus Christus aan. Het gebeurt iedere keer weer. En dan willen ze de tekst niet helemaal aanpassen, want dan raken ze de in hun ogen tere zieltjes van de gelovigen. Feit is dat als ze te veel aanpassen, dat hun vertaling niet verkocht wordt. Dus het gaat om de centen. Maar God zegt dat Jezus Christus God is. Mensen kunnen het ontkennen, maar als je naar de schrift gaat kijken, dan getuigt de schrift daarvan. Hij is de almachtige God. Als mens, als je dit hoort, als je deze verkondiging hoort, dan kun je zeggen, je was niet. Gisteren was je er wel, anders kon je het nu niet horen. Maar voor je geboorte was je nergens. Maar je bent wel en je zult zijn. Je zult of in de hemel zijn in de toekomst, hè, of in de hel. Maar we gaan ervan uit dat we hier als kinderen van God samen zitten. Dus dan mag je weten dat je in de hemel zult zijn in de toekomst. Of op de aarde. Hè, als je de Heere trouw dient, dan zul je beloond worden, zegt de Heer, en zul je met hem terugkomen naar de aarde. Nou, dan zegt de Openbaring 1 vers 6. Openbaring 1 vers 6 zegt: En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Als wederom geborene, daar getuigt de schrift van, daar zoeken we 1 Petrus 2 vers 5 voor op. Ben je een priester? 1 Petrus 2 vers 5. Dat is tegenwoordig, in het hier en nu. Je bent een priester, 1 Petrus 2 vers 5. Er is geen priesterschap zoals bij de Rooms-Katholieke Kerk. Maar iedere gelovige is een priester. 1 Petrus 2 vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, letterlijke offers hoeven we niet te brengen. Maar als priester mag je dus geestelijke offeranden offeren. En als je dan in de Bijbel gaat zoeken, dan kom je erachter dat die geestelijke offers, dat heeft te maken met het belijden van zijn naam. Dat kun je vinden in Hebreeën 13 vers 15. Heeft te maken met het geven van gaven. Dat kun je vinden in Filippenzen 4 vers 18. En dat heeft te maken met je lichaam zo gebruiken dat je leeft tot eer van de Heere. Dat vind je in Romeinen 12 vers 1. Als je dat doet, dan zegt de Heer, dat zijn geestelijke offeranden. Waarom zijn dat offeranden? Omdat het je iets kost. Als jij in deze wereld voor de Heere gaat leven, dan gaat het je iets kosten. En in de toekomst, als je met hem terugkomt, wat zegt de Heere dan? Als je met hem terugkomt, als je voor de rechterstoel van Christus bent geweest en hij heeft jou beloond, dan kom je met hem terug. En dan zegt de schrift, dan zul je met hem heersen. Ik lees het voor, er zijn meerdere teksten. Openbaring 5 vers 10 spreekt ook over koningen en priesters. Maar ik lees het even voor uit de brieven aan de gemeente. 2 Timotheus 2 vers 12. 2 Timotheus 2 vers 12. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Nou, is dat niet iets moois waar je als trouw kind van God naar uit mag zien? En naar uit mag zien waar je als kind van God naar mag jagen. Amen.